En we gaan zo meteen lezen uit Romeinen 6. Maar ik wil eerst beginnen in gebed. Dus laten we een moment ons verootmoedigen voor God. En Vader in de hemel, we prijzen uw naam dat we hier op deze dag weer bij elkaar kunnen komen. Tot opbouw van uw gemeente, van uw lichaam. We danken u dat u daarvoor in ieder een taak heeft. Heer, ik wil u bedanken voor dat werk wat hier vooraf aan is gegaan. Alle gebeden, alle het nadenken over hoe deze dag moet lopen. De voorbereiding met betrekking tot eten en drinken en dienstbaarheid. En we danken u daarvoor dat u alles laat meewerken tot opbouw van uw gemeente. En op deze vreugdevolle dag dan willen we echt bedanken dat u ook het weer heeft gestuurd. Dat we mogen genieten van heerlijk weer. We willen u bedanken dat u uw zegen over ons uitlaat. En ons overlaat met zegen. En Heer, ik wil u vragen ook, als we uw woord gaan openen, wilt u dan zelf spreken tot de harten, tot ons allemaal, dat we verheugd zullen worden, versterkt zullen worden in het geloven, zullen groeien in onze wandel met u. Heer, zegen deze woorden en laat uw naam daardoorheen verheerlijkt worden en geprezen worden, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Amen.
En voordat we de tekst gaan lezen, heb ik een aantal vragen voor de kinderen. Dat hebben we al een tijd niet meer gedaan. Maar, en ik heb ze een beetje lastig gemaakt, denk ik. Dus zeg je maar schat. De eerste vraag. Wat betekent het woord evangelie? Blijde boodschap. En hoe zou je dat versimpelen? Zou blijde boodschap... Kun je erin... Wat is een blij, laat ik zo zeggen, wat is de blijde boodschap?
De
Bijbel. Oké, en wat zegt het? Wat is de boodschap die er gesproken wordt?
Goede nieuws.
Oké, mooi. Heeft iemand een aanvulling erop? Ik zie Germans een...
Dat Jezus voor onze zonde heeft gestraft.
Oké, en wat ontvangen we daardoor?
Vergeving.
Vergeving, oké, mooi. Nog meer? Zegeningen. Waarvoor is de Heer Jezus gestorven? Nou, dat maakt het wel een beetje lastig. De iets oudere. Oh, ik zie daar. Oké, hij is voor onze zonde gestorven, ja. Marvin, zou je nog... jij bent iets ouder, maar...
Ja, ik zei voor iedereen. Iedereen is de zonde, dus voor iedereen die deelt.
Oké, mooi. Maar wat ontvangen we nog meer? We ontvangen vergeving van zonde, en dat is geweldig. Wat nog meer?
Liefde,
amen. Eeuwig leven. En eeuwig leven is een relatie met hem hebben, zegt Johannes 17, vers 3. Zijn er nog meer dingen die we ontvangen? Laurens heeft er pas over gesproken, een maand geleden.
Is dat de vrucht van de geest?
De vrucht van de geest. We ontvangen ook de vrucht van de geest, ja. Doordat we de Heilige Geest ontvangen, ontvangen we de vrucht van de geest, amen. En Laurens heeft vorige keer gesproken over rechtvaardiging. Dus dat een moeilijk woord, maar dat betekent dat we recht voor God staan. Als God naar ons kijkt, ziet hij ons als goed, als rein, als recht voor hem. Maar dat is deel 1 van het evangelie. Als wij normaal spreken over het evangelie, dan benadrukken we Jezus die voor ons is gestorven, die voor ons is begraven, 1 Korinther 15, en die voor ons is opgestaan. En dan benadrukken we wat hij voor ons heeft gedaan. En ik wil nu naar de andere kant van de medaille gaan kijken. En nadenk over, wat is er dan met ons gebeurd door dat evangelie? Dus één, heb je kant wat hij voor ons heeft gedaan. Twee, wat is er met ons gebeurd toen Jezus stierf? Vandaar gaat Romeinen 6 over. En om een korte inleiding te doen. In de Romeinenbrief zien we het eerste stuk van de Romeinenbrief, de eerste 2,5 hoofdstukken. Zie je dat Paulus bezig is om de hele mensheid aan te klagen. Wat hij in het kort zegt is, alle mensen hebben gezondigd. Alle mensen staan schuldig tegenover God. Alle mensen hebben een probleem met God. Omdat we gezondigd hebben. Onze eigen verantwoordelijkheid. Wij hebben gezondigd. En dan gaat hij daarna verder. Vanaf hoofdstuk 3, halverwege ongeveer, tot hoofdstuk 5. En dan laat hij keer op keer zien. Maar door het geloof. Als iemand zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Zijn leven overgeeft aan de Heer Jezus. Dan wordt hij vergeven. En dan wordt hij gereinigd. En gerechtvaardigd. En dat is een geweldig feit. En de parel van het evangelie schittert daar in die hoofdstukken. En het laat zien, inderdaad, dat toen Jezus Christus kwam, dat dat uit liefde was. En dat we daardoor rein voor hem kunnen staan, een relatie kunnen hebben met God. En dan gaat hij verder, omdat de mensen zijn en kunnen zijn, die dan zeggen, oké, als we dus zien, al onze zonden worden vergeven, en dat is genade van God, en Jezus straalt er doorheen, zouden we dan niet meer gaan zondigen? Want als we dan meer gaan zondigen, dan gaat die genade nog groter worden. Zeg maar, gaat nog meer stralen. En dan begint onze tekst. En Paulus die haalt dat aan. En die zegt in Romeinen 6, vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Dus opdat de genade meer gaat stralen? En dan zegt Paulus, dit woord in het Grieks is veel sterker nog. Maar volstrekt niet. Dus als je het zou vertalen, nee. Geen enkele gedachte mag je erover hebben. Absoluut nee. En dan gaat hij verder. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij één plant met hem zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde het niet gedaan zou worden, en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden, uw lichaamsdelen, wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. En het zijn best wel moeilijke teksten staan erin. Maar tegelijkertijd als we daarna gaan kijken, dan bid ik en hoop ik dat de Heer het echt openlegt voor ons. Dat we echt de grootheid en de geweldigheid ervan gaan zien. En waar ik mee wil beginnen, is om aan te geven, dit is niet supermens christendom. Dit is niet een christendom voor, hoe zeg je dat? Dit is niet iets alleen voor bijzondere mensen. Voor speciale christenen, voor hele hoge christenen die veel begrijpen, veel kunnen, veel kracht hebben, et cetera. Maar het is voor hele zwakke mensen, zoals ik en zoals jullie. Nou, ik hoop dat ik jullie niet beledig, maar we zijn allemaal zwak. En zo'n leven is een normaal christendom. Broeder Watchman Nee heeft erover geschreven. En die heeft over hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 geschreven. En hoofdstuk 7 en 8. En dan zegt hij ook, de titel van het boek is ook, het normale christelijke leven. Dit is iets wat normaal zou moeten zijn voor ons. En als we het niet kennen, dan kunnen we er vandaag, kan het voor ons normaal gaan worden. Het normale christelijke leven. Dit is wat God bedoeld heeft, wat hierin staat. En wat is er dan gebeurd? Als we kijken naar vers 6, om daarmee te beginnen. Dan zegt Paulus tot hen, tot de gemeente aan de Romeinen, maar ook tot ons, die in Christus zijn. Dit weten wij toch. Dit staat voor ons vast. Dat onze oude mens met hem gekruisigd, of in andere vertalen, dat wij meegekruisigd zijn. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Dus het eerste wat er is gebeurd, is dat er de dood heeft plaatsgevonden. Toen Jezus Christus stierf aan het kruis, toen hij daar hing en onze zonde droeg, toen zijn bloed vergoten werd, gebeurde daar nog iets. De Bijbel zegt dat wij meegekruisigd werden. Dus Jezus hing aan het kruis, amen. Maar wij hingen ook aan het kruis. Dat kunnen we bijna niet voorstellen, maar het is waar. Wij zijn met hem meegekruisigd. En dat is geweldig. Pijnlijk, maar ook geweldig mooi. Het is pijnlijk, omdat dat betekent dat wij, als we Christen zijn geworden, dat we ons leven overgeven aan hem. Het is klaar met ons oude leven. Ons oude leven is dood. Want hoe we vroeger leefden, niet meer. Vonden we vroeger bepaalde dingen geweldig en God zegt nu, stop ermee, is het klaar. We stoppen ermee, we moeten ermee stoppen. Het oude leven is daadwerkelijk voorbij gegaan. En dat is wat hier ook staat. We zijn met hem gekruisigd, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet langer of niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus dat is het eerste wat we moeten beseffen. Als je tot geloof komt, dan geef je je leven over aan de Heer Jezus. Maar dat betekent dat jouw leven voorbij is. Het draait niet meer om jou. Jouw zelfgerichtheid moet sterven. En de vraag die dan tot ons komt is dat gebeurd? Ook voor de jongeren onder ons. Is dat met jou gebeurd? Maar ook voor de ouderen, is dat met jou gebeurd? Heb jij je leven gegeven aan de Heer Jezus? En is het toen een einde gekomen aan jou? Is het toen een einde gekomen aan mij? En ik ben niet perfect. Helaas niet. En dat beseffen jullie allemaal, zeg maar, dat ik niet perfect ben. Zeker degene die in de gemeente zitten. Ik ben echt niet perfect. Maar tegelijkertijd, als je wist wie ik was, dat is een totaal andere persoon. Want er is een einde gekomen aan het oude leven. En daar groeien we in, maar er is wel een einde gekomen. En dat moeten we weten. Hij zegt hier ook, dit weten wij toch. En in vers 11 zegt hij, zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Misschien ervaar je het niet, misschien ervaar je het minder. We willen het heel graag voelen, we willen het heel graag bemerken. Maar het begint bij erkennen wat God zegt in zijn woord. En God zegt in zijn woord, er is een einde gekomen aan jouw leven. En op het moment dat je gaat zeggen, amen, er is een einde gekomen, dan gaat het realiteit worden. En ik zelf heb jarenlang geworsteld met allerlei zonden. En ik kwam op het punt dat ik uitriep, Heer, ik kan het echt niet meer. Bevrijd me van de zonde. Ik was al christen. Maar toen ik bad, Heer, ik kan het niet meer, bevrijd mij, trok de Heer een zonde weg. En dit, ik geloof dat hij dit zo heeft gedaan en dat het zo nodig was, omdat ik dit moest gaan leren. En we worden aangevallen. Er is verleiding. We lopen door de straat heen als je nieuwe kleding moet kopen. En dan voor de mannen, de vrouwen hoe ze er soms bij lopen is niet, we zeggen dat het verleidt als een gek. Het kan als een gek verleiden. Maar de Bijbel zegt, je bent met Christus gestorven. Je hoeft niet meer erin te trappen. En dat geldt daarom, maar dat geldt op alle gebieden. Als de duivel verleiding geeft, als jij op plekken komt waar de zonde heerst, je hoeft er niet in mee te gaan. Er is kracht om te zeggen nee. Waarom? Omdat je met Christus bent meegekruist. En het einde is dus, er is dus een einde gekomen. Laten we dat beseffen. En de vraag is, ik wil vragen of je dat in je eigen gedachten beantwoordt nu. Is er een einde gekomen aan mijn leven? Is er een einde gekomen aan het oude, zelfgerichte leven? Nou, als je voor God zou staan nu, je sterft en je staat nu voor God, kun je dan zeggen, Heer Jezus, oké, ik was niet perfect. Ik dank u voor het bloed dat u me vergeeft, maar tegelijkertijd, er is een einde gekomen. Het is klaar. En we moeten daar allemaal komen. Oké, dat is deel 1 wat er is gebeurd. En toen Jezus dus stierf, zijn wij meegekruisigd. Maar Jezus is niet alleen aan het kruis gegaan, maar naderhand hebben Jozef en Nicodemus hebben hem van het kruis afgehaald en hem naar het graf gebracht. En dat was de bevestiging. En de begrafenis, ik moest denken aan het opa. Toen die overleed, toen lag hij nog steeds in huis. En op het moment, we gingen erheen, want dat is de gewoonte, dan ga je er nog heen om een laatste keer te kijken en een soort afscheid te nemen of zo. En dus wij gingen erheen. En iedereen sprak nog alsof opa er nog was. Hij was er niet, hij was dood, maar het lichaam was er nog en dus was hij nog in ons midden, een soort van. Gevoelsmatig, was er nog een verbinding met dat oude leven. En toen uiteindelijk hebben ze hem in een kist gedaan en zijn we naar de begraafplaats gereden. En nog steeds, opa was erbij. En toen werd hij op de plek gelegd waar hij begraven zou worden. Hij werd naar beneden gedaan. Hoe heet het? Naar beneden gedaan. Ja, precies. Ze lieten hem in het graf zakken. En toen, nog steeds was hij er. En er werd er zand op gedaan. En op dat moment dat er zand op werd gedaan, zag iedereen huilen. En dat was het moment dat er echt, dat iedereen wist, opa komt niet meer terug. voor de kleinkinderen, voor de kleinere kinderen wisten, opa komt niet meer terug. Alles is daadwerkelijk afgesloten. En in die week, tussentijd, voor zijn begrafenis, nog steeds, hij was al dood. Hij was er niet meer. Maar het was nog niet afgesloten. En de doop is een soort afsluiting daarin. Want hier staat het ook, we zijn met hem begraven door de doop. Een ander voorbeeld waar ik over na moest denken was, als er een kind geboren wordt. Dan komt het kind eruit, is het dan klaar? Kun je dan zeggen, nou, het kind is geboren, we hoeven niks meer te doen, leg hem maar in zijn wiegje neer. Nee, je moet eerst de navelstreng doorknippen. En dat vind ik een heel mooi beeld, als je erover nadenkt. We zijn opnieuw geboren, gaaf. We hebben een nieuw leven gehad in Jezus Christus. De hele nieuwe wereld ligt voor ons open, wauw. Dan nog één ding, oh, even de navelstreng doorknippen. En dan kun je vrij verder gaan. En dat zijn twee beelden die ik mee wil geven. Als we nadenken, ook vanmiddag als Gerry gedoopt gaat worden. Dit is wat er gebeurt. Niet bewust, zeg maar. We gaan nu niet een gat graven en Gerry erin gooien. Maar ze is al gestorven. En nu is het echt, jongens, het is klaar. Het wordt bevestigd, het oude leven voor beide mee. En het doel ervan is, en het staat ook vers 4. We zijn dan met hem begraven door de doop. In de dood. Opdat evenals Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus er is een doel. Het is niet zozeer dat we nu de doop alleen maar als hoofd moeten stellen. Wauw, daar hebben we de doop. Maar het is een middel. En daar, ik wilde iets specifieker om ingaan, omdat we ook een doopdienst hebben. En dat is Barco, die deelde het heel mooi over Colossense 2. En wie we zijn in Christus en wat we hebben ontvangen. En hij gebruikt een zin die me de afgelopen weken getriggerd heeft. En dat is wat er wordt gezegd. De doop is slechts een teken. Hij gebruikt niet het woord slechts. Maar dat is wel wat er gezegd wordt. De doop is slechts een teken. En daarmee klinkt het alsof het onbelangrijk is. Tenminste, zo komt het in mijn oren over. Maar dat is niet zo. Ik wil vanochtend dat ook duidelijk zeggen. De doop is niet een onbelangrijk iets. Het is niet waar je even op een vrijdagavond bedenkt. Oh ja, ik kan nog mooi even gedoopt worden. En je gaat, zondag kom je hierheen. Jongens, zullen we zo dan even dopen? Want het lijkt me wel mooi om te doen. En dan is het klaar. Maar er zit iets achter. En er zit zoveel achter dat ook zelf Jezus bij de grote opdracht. Als hij zegt, bereik alle volkeren. Wat zegt hij dan? Ga heen. Maak alle volkeren tot mijn discipelen. En dan? En dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan gaat hij verder. En lerende alles te onderhouden wat ik u geboden heb. Dus hij plaatst het niet als iets wat buiten de verspreiding van het evangelie hoort. Of iets wat buiten de gemeente hoort. Maar hij plaatst het erbij. Hij zegt, bereik hen, maak hen tot discipelen. Terwijl je hen doopt. En je ziet ook dat de apostelen het zeer letterlijk namen. En daar kunnen we van leren. Als je Handelingen leest. De cipier komt tot geloof. Midden in de nacht. Met zijn gezin. Wat gebeurt er? Midden in de nacht wordt hij gedoopt. Ze zeggen niet, nou dat komt later dan. Nee, gelijk. En je ziet dat constant. Je ziet op de Pinksterdag. Gelijk wordt er gedoopt. In Samaria. Gelijk wordt er gedoopt. Paulus komt in Efeze aan. Er zijn mensen gedoopt in de doop van Johannes. En Paulus zegt, waar is de Heilige Geest in jullie midden? We wisten niet dat er een Heilige Geest was. Wie zijn er dan gedoopt? Gedoopt in de naam van Johannes. Nou, mooi. En wat gebeurt er? Paulus pakt ze, doopt ze gelijk. Of laat ze dopen. En ze worden vervuld met de Heilige Geest en ze gaan verder. Het begin was er nog niet. En dat laat dus zien dat de doop belangrijk is. Laten we dat beseffen. Dat is wat ik mee bedoel te zeggen. De doop is niet onbelangrijk, maar het is belangrijk. Niet zo belangrijk dat we elkaar ermee moeten afschieten. Maar wel belangrijk genoeg dat we erover na moeten denken en het serieus moeten nemen. En wat is het dan? Is de doop slechts een teken? Ik denk het niet. Want ik denk, ja, het is een teken. Het is duidelijk. Het water is niet bijzonder. Barco en ik zijn niet bijzonder. Gerry is niet bijzonder. In die mate dat we zijn gewoon mensen. En het water is gewoon water. En een dag erna of een dag ervoor zullen er vast mensen in gezwommen hebben. Maar er is niks bijzonders. Maar op het moment dat we gaan dopen, geloven we dat er iets gebeurt. En dat is wat Colossense, en ik wilde erin op aanhaken bij Barco. Colossense 2. Als het daar over de doop gaat in vers 12. Dan staat er in vers 12, u bent immers met hem, met de Heer Jezus, begraven in de doop. Opnieuw in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. En dan staat het woord, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Door het geloof. En hier heb ik de afgelopen tijd over nagedacht. Maar de doop is niet bijzonder, maar we doen het in geloof. We vertrouwen God, dat ook daadwerkelijk als we Gerry dopen, we vertrouwen erop dat Gerry ook losgesneden zal worden van alles van vroeger. Alles wat er vast heeft gehouden, het is klaar. Zeg maar, ze is al dood, amen. Ze gaat naar de hemel, ze is op weg naar de Heer Jezus. Maar met de doop is het gewoon klaar. Het is klaar, alle gevoelens kunnen liggen. Daar lag Gerry, zoals ze vroeger was, de zondares. En nu, Gerry de Heilige leeft verder. Dit is wat we doen. En door dat geloof wordt er leven ingeblazen. En dit gaat hetzelfde met alle andere tekenen in de Bijbel. En er is al gesproken over het teken van het avondmaal. Wat gebeurt er in het avondmaal? Het is gewoon brood. Je kunt het zo in de, het is gewoon in de supermarkt gekocht. Het is geen bijzonder speciaal brood. We hebben druivensap ook in de winkel gekocht. Niets bijzonders. Maar op het moment dat we het aannemen en we richten ons geloof, richten onze ogen op de Heer Jezus Christus, wordt het bijzonder. En ik heb zo vaak gehad dat ik hier te neergeslagen kwam. Of vaak, ik heb gehad dat ik hier te neergeslagen kwam. Dat je het avondmaal nam en dat je zo verkwikt werd, zo opgetild werd. Dat je dacht van, wauw. Er is vergeving en er is reiniging. En hoe komt dat? Door dat teken op zichzelf? Nee, maar door het geloof wat erin zit. Zelfs met handenopheffing. Of handenoplegging. Of ziekenzalving. Of al die dingen. Er zit geen kracht in olie en er zit geen kracht als je hand omhoog doet. En God ziet het hart aan, amen. Tegelijkertijd, als je het met geloof doet, werkt God er doorheen. En dat moeten we gaan zien. En wij vinden dat lastig om te zien. Wij zijn, ja, wij gaan vragen stellen, zeg maar. Oké, je ziet hier, we zijn dan begraven door de doop in de dood. Hè, maar dat kan toch helemaal niet? En dan gaan we logische redenaties eraan geven. In plaats van dat we gewoon kijken, hè, wat zegt het woord? Oké, we zijn begraven in de doop. Laten we die woorden vasthouden. Vanmiddag gaan we Gerry begraven. En dat is niet door het water, maar doordat we geloven dat God haar los gaat snijden. En haar losgesneden heeft, maar dat het bevestigd wordt. En dat zei je zelf ook van tevoren. Het is een bevestiging van God. En dat is, ja, het is zo krachtig, maar zo mooi ook. En het is een instrument wat God wil gebruiken. En waarom zouden we het niet gebruiken? Ik vraag het wel eens af, zeg maar. God geeft heel veel. En dan komen wij er logisch niet uit. En dan denken we, nou ja, dan is het, ik snap het nog niet, dan doe ik het maar niet. Je kan ook denken, hé, God zegt wat. Heeft hij vast een doel mee? Doen. Natuurlijk moet je erover nadenken, maar ik verlang ernaar dat we daarin gaan groeien. Dat ik erin groei. Gewoon gehoorzaamheid. Als iets goed is in de Bijbel, is het goed voor mij. En voor jullie. En het is over de belangrijkheid, om dat erbij te noemen, het is een van de fundamenten van de leer. In Hebreeën 6, 1 en 2 staat over het fundament van de leer van Christus. En het is interessant welke erbij staan. Je zou zeggen, nou, het is bekering geloof, die staan erbij. En dan bedenken we nog meer erbij. Dus eeuwig leven staat erbij, oordeel staat erbij. Ja, wat nog meer, gebed en Bijbel lezen en et cetera. En wat zegt God? Bekering van dode werken, geloof in God. Dopen, meervoud, handenoplegging. Het zijn allemaal dingen waar we niet zoveel gevoel bij hebben. Of niet zo, wat we lastig vinden. Maar het zou goed, ik wil gewoon die uitdaging neerleggen om daar een keer over na te denken. Wat betekent dat? Wat betekent dopen? Waarom staat het in meervoud? Wat betekent handenoplegging? En over die onderwerpen na te denken. Want ik durf, je mag niet wedden, maar ik durf te zeggen dat hier jongeren, laat ik zo zeggen, de jongeren boven de 18 of rond de 18... Ik denk dat de meesten van jullie niet nagedacht hebben over de meeste van die onderwerpen. Dat je zou kunnen uitleggen wat het betekent. En misschien zou ik het bij de ouderen neer moeten leggen. Ik denk dat de meeste ouderen er niet over na hebben gedacht. Of minimaal over na hebben gedacht. Terwijl het fundament is. Dus het zou goed zijn om er echt serieus over na te denken. Wat staat er nou? Oké, maar dus nu hebben we zijn dus gestorven met Jezus Christus. Gekruisigd. Er is een eind gekomen aan zijn oude leven. We zijn dan begraven, en vanmiddag gaan we Gerry begraven, met Jezus Christus, als bevestiging. Het is klaar, het is over, we hoeven er niet meer naar terug, naar die rotzooi. Naar dat droge, zieke, smerige leven. Ik heb het nog niet sterk genoeg uitgedrukt, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. En dan gaat Paulus verder. We zijn niet alleen afgestorven aan het een. Maar er staat ook, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En dit is het doel. We zijn met Christus gestorven, begraven, maar ook opgestaan, opgewekt tot nieuw leven. En dat stond ook in Colossense 2, hoef niet op te zoeken. Maar waarin u ook met hem bent opgewekt. En dat is, we houden Gerry onder, maar niet heel lang. Maar we doen daar onder in water, begrafenis, maar dan ook weer eruit. En dan mogen we geloven. De Heer Jezus heeft daar al opgewekt, maar hij zal het ook bevestigen. Je bent opgewekt, er is nieuw leven. En soms hebben we een beetje de neiging om in het negatieve alleen maar te blijven hangen. Oh ja, we zijn gestorven, we moeten ons oude vlees kruisigen. En dat klopt, dat moeten we, en daar moeten we keuzes voor maken. Tegelijkertijd heeft de Heer Jezus een nieuw leven voor ons opengelegd. Een leven van vreugde, van kracht, van vrijheid. Maar het zou niet mogelijk moeten zijn, we zijn het soms wel, maar het zou niet mogelijk moeten zijn dat we neerslachtig zijn. Als we dit geloven. We hebben niks om ons zorgen over te maken. Als hier 1000 IS-strijders voor zouden staan, zouden we nog moeten jubelen. Omdat we in Jezus Christus opgewekt zijn, een nieuw leven hebben, een eeuwig leven hebben. En dit is het doel, ook van de dood, om dat te bevestigen. Maar dit is het doel van ons leven, dat we in een nieuw leven wandelen voor God, met God. En dat gaat hij ook erover in verder. We zijn met hem één plant geworden. En waar denk je dan aan? Waar denk je aan als je hoort, we zijn één plant geworden? Ik moest denken, inderdaad, zoals Jonathan zegt, aan de wijnstok. Maar Jezus is de wijnstok en wij zijn de ranken. Als wij in hem zijn, als wij vasthouden aan hem, aan de Heer Jezus, dan dragen wij veel vrucht. Het is niet onze vrucht, want wij zijn dood. Maar het is zijn vrucht. Hij komt met zijn levenssappen en stroomt in ons de ranken en wij gaan vrucht dragen. En dan zegt hij daarachter, zonder mij kunt u niets doen. Dus het komt vanuit de Heer Jezus. Ons leven, onze vreugde, onze kracht, komt vanuit de Heer Jezus. Onze reinheid, onze heiligheid, komt maar vanuit de Heer Jezus. En wat is daarvoor nodig? Hoe blijven we dan in hem? Om het een beetje praktisch te maken, want ik begrijp dat hier veel theorie in zit. Maar hoe blijf je in de Heer Jezus? En ik ben geneigd om te zeggen Bijbel lezen en bidden, maar dat is te kort door de bocht. En ik heb hier opgeschreven, door afhankelijk en gehoorzaam te zijn. En dat is dus bidden en Bijbel lezen, want als je bidt, dan erken je je afhankelijkheid. Maar we kunnen ook woorden uitspreken, dat gebed noemen, zonder dat we afhankelijk zijn. Daarom, het gaat om het, we durven wel afhankelijk te zijn van de Heer Jezus. Als jouw dag begint, Heer Jezus, ik kan het niet. Ik kan geen getuige zijn op mijn werk, ik kan niet heilig leven, ik kan niet rein leven, help mij. En dan ga je de dag door, Heer, help, ik heb zo nodig. Ik ben nu in gesprek met iemand en ik wil delen over het evangelie, maar ik durf het niet. Heer Jezus, help, werk, doe iets. Maar dat is afhankelijkheid. En gehoorzaamheid. Maar, als je de Bijbel leest, het is geen theoretisch boek. Het is geen boek wat we hebben, zodat we heel veel kennis krijgen, dat we heel veel weten. Maar ook, het is duidelijk, als we de Bijbel lezen, gaan we meer weten van God, gaan we meer kennen. Maar tegelijkertijd, God roept ons ertoe op om zijn woorden te horen en te doen. En als dat de Heer Jezus zegt ook in wat wij de bergreden noemen aan het eind, zegt hij, je bent een dwaas als je het woord hoort, of in ons geval als je het leest, en je denkt, oh dat is mooi, en je gaat verder en er gebeurt niks. Dan ben je een dwaas. Maar als jij het woord hoort, en ook voor de kinderen, als jij de Bijbel leest, zeg maar, vraag aan God, leg het me uit, wat wilt u dat ik hiermee doen zal? En ga het dan ook doen. Want alleen als je het woord van God gaat uitleven, als je de Bijbel gaat navolgen, gaat doen wat er staat, zul je ervaren, dit leven ervaren van de Heer Jezus. Maar als je ongehoorzaam bent, tot dat punt blokkeert de zegen van de Heer. En dat is echt belangrijk om te beseffen. Maar dus, er is nieuw leven en dat is mogelijk als wij afhankelijk leven en Jezus gehoorzamen, Jezus volgen. En dat is ook wat het woord discipel betekent. Het woord discipel betekent volgeling van Jezus. Als er staat in Handelingen, en de discipelen van de Heer Jezus, of de discipelen gingen, staat daar de leerlingen of de volgelingen van Jezus die gingen. Dat is wel mooi, zeg maar. Dat je, als je daardoor gekenmerkt wordt. Dat ze zeggen, wow, oké, jullie zijn christenen en dat kennen we. Er zitten overal christenen. Maar jullie volgen het ook echt. Jullie doen het ook. En dan als laatste, om ermee af te sluiten. We hebben het sterven in Christus. Dus door Jezus Christus is er kracht om een einde te brengen aan je leven. Door Jezus Christus zijn we begraven, bevestigd. Het is voorbij. Door Jezus zijn we met Jezus zijn we opgewekt uit de dood. Om nieuw leven te wandelen. En dan gaat Paulus in de laatste verse gaat hij dat verder uitwerken. Wat dat onder andere betekent om met Christus te leven. En gestorven te zijn met hem. Ik wil nog een keer lezen vanaf vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem, met Jezus, gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Nogmaals, dit betekent niet dat we nooit meer zondig doen. Zondigen nooit meer zonde doen. Het zou minder en minder moeten worden. We zouden steeds heiliger moeten wandelen. Maar we zijn niet volmaakt op dit moment nog. In die mate dat we niet meer zondigen. Maar het betekent we zijn niet meer slaaf van de zonde. Je kan nooit, ook voor de jongeren zeg maar. Je kan nooit, als jij christen bent, zeggen ik heb gezondigd, maar ik kon er niks aan doen. Dat is een leugen, dat is niet waar. Je kan er wel wat aan doen, want je bent met Christus gekruisigd en opgestaan. Wat je wel kan doen is dat je zegt, Heere, ik heb gezondigd. Vergeef mij. En dan, als je je zonde beleidt, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Maar we kunnen ons niet verschuilen. Er is geen weg, ik vind het heerlijk. Ik kan me niet meer verschuilen. Die neiging zou ik hebben anders, maar ik kan me niet meer verschuilen. Als ik zondig, ben ik degene die dat heeft gedaan. Niet de duivel, niet de zonde, niet mensen. Ik heb gezondigd. Niet te hard aan, hè? Nee, amen. En dan staat er vers 7. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dus opnieuw, wie gestorven is, volgens het recht, volgens God recht, zijn we vrij van de zonde. We hoeven niet meer in die modder rond te dobberen. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij ook dat we met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. En de dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij nu voor God. En dan hier zo. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Het is de opdracht, reken jezelf als dood voor de zonde. Maar levend voor God in Jezus Christus. Laat de zonde dan niet langer in uw sterfelijke lichamen regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Dus luister niet naar de zonde. Laat het niet regeren. Je bent gestorven, er is kracht, je hoeft het niet meer te doen. Maar laat het dan ook niet meer gebeuren. Kijk, het is een aansporing, het hoeft niet meer. Je bent gek als je het wel doet. En dan gaat hij verder. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf de beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. Als jij hier bent en je staat zonde toe. Nou goed, heftig, maar je beschadigt daar Gods koninkrijk mee. Het zijn wapens van ongerechtigheid. Het zijn wapens in de hand van de boze. Dat is niet om een hele zware druk op jullie te leggen, waardoor je niet meer durft te leven. Maar het is al, besef dit. Zeg maar, als je zondigt, is het iets wat de duivel gebruikt om of jezelf, of het koninkrijk, of anderen ermee kapot te maken. En je hebt de keuze ervoor. Je kan het doen. Maar dat is wat je doet. Je wandelt volgens de wil van de duivel. En wat zegt Paulus er tegenover? Doe dat nou niet, maar wat doe wel? Leef voor de gerechtigheid, leef voor God. Volg hem na. En wat zijn dat dan? Dat zijn wapens van gerechtigheid. Daardoor wordt de gemeente opgebouwd. Daardoor worden mensen bereikt. Daardoor wordt Gods koninkrijk gebouwd en geëerd. En dan vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En Paulus die is een heel betoog bezig over dat we de wet kan niet volbrengen. Wat er nodig is. De wet kan ons niet op volmaaktheid brengen. Maar de wet heeft aangekaart dat we het juist niet kunnen. Maar Jezus Christus heeft zijn geest gegeven aan ons. zodat we in een nieuw leven kunnen wandelen. Dat is de genade. Het is van hem. Het komt bij hem vandaan. En hij geeft het ons. En de vraag is, wat doen we ermee vandaag? Wat doen we ermee? Verwerp je het? Oh, mooie boodschappen, dan gooi je het weg. Of zeg je, oké, dit is het woord, los dat het gebrekken gebracht is, door een gebrekkige broeder. Dit is het woord van God. Zeg maar, lees dit, lees het na en vraag God erin. Wat wilt u dat ik hiermee doen zal? Laat het me zien. Als het onduidelijk is. Heer, laat het me zien. Wat betekent dit? Hoe moet ik hiermee omgaan? En vers 22, ik wil hem lezen, maar ik zo mooi vind. Maar nu van de zonde vrijgemaakt. En aan God dienstbaar gemaakt. Hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt. Tot een heilig leven. Met als einde het eeuwige leven. Dit is de smalle weg die naar het leven leidt. En dat is in de hemel, amen, maar ook hier zo. En het is geweldig. Laat ook duidelijk zijn, dit leven wat de Heer Jezus wil geven. En wat we hebben ontvangen, waar we uit kunnen leven, is geweldig. Het is geen somber, oh, we gaan zondags naar de gemeente. En dan zwarte kleding en somber gezicht. Nee, er is tijd van berouw, maar er is vreugde in de Heer Jezus. Er is vrijheid in de Heer Jezus. En laten we zo leven als kinderen van het licht. En ook als we vanmiddag gaan dopen, dan gaan we kijken naar uit. Het is een vreugde. Het is een begrafenis met vreugde. Ik hoop dat er geen tranen van, ach, het is er niet meer, zullen zijn. Maar dat het alleen maar vreugde zal zijn en gejubel. Dat de Heer Jezus heeft vrijgemaakt. Dus ik wil een kort moment nemen om te bidden. Ik zal bidden, maar ik zal een korte tijd geven dat iedereen ook eventueel zich in kan laten werken of tot God kan bidden. Iets uit de tekst waar je aangesproken heeft, maar dat we even een kort moment nemen om met de Heren te zijn, met de Heren te spreken. En dan zal ik afsluiten. En laten we het zachtjes doen, dus dat is niet even bedsamenkomst.